Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente uit Psalm 127 zingen wij het tweede vers. Vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd tot 's avonds en het brood der smart gegeten met een angstig hart. Vergeefs de ganse dag gedraafd, God geeft het hoe een ander schraap, wie hij bemint als in de slaap. We noemden nu Psalm 127 en daarvan het tweede vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis, daarvan het 21ste hoofdstuk, te beginnen bij het 22ste vers. Wij herzeggen nu Genesis 21, de versen 22 tot en met 34, maar vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, de paragrafen 4 tot en met 7, waarna wij zingen uit Psalm 105 en daarvan het zevende vers. Hij sprak, ik zal de schoonste landen, ik zal Canaan leveren in uw handen. En wat er verder volgt, Psalm 105 en daarvan het zevende vers.
En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die dien geleden heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon Gods, van eenzelfde, eeuwig en oneindig wezen met den Vader en den Heilige Geest. zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarenboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toren Gods en van den vloek dien wij door onze zonde verdiend hadden. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Doch dat velen, door het evangelie geroepen zijnde, zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Maar zovelen als waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonde en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. We lezen u Genesis 21 vanaf vers 22 tot en met het einde. Voorts geschiedde het tenzelfde tijde dat Abimelech, Mitschaders Pichol, zijn krijgsoverste, tot Abraham sprak, zeggende: God is met u in alles wat gij doet. Zo zweer mij nu hier bij God, zo gij mij of mijn zoon of mijn neef liegen zult naar de weldadigheid die ik bij u gedaan heb, zult gij doen bij mij en bij het land waarin gij als vreemdeling verkeert. En Abraham zeide: ik zal zweren. Doch Abraham berispte Abimelech ter oorzake van een waterput, dien Abimelechs knechten met geweld genomen hadden. Toen zeide Abimelech: ik heb niet geweten wie dit stuk gedaan heeft, en ook hebt gij het mij niet aangezegd. En ik heb er ook niet van gehoord dan heden. En Abraham nam schapen en runderen en gaf ze Abimelech, en die beiden maakten een verbond. Doch Abraham stelde 7 ooilammeren der kudde bijzonder. Zo zeide Abimelech tot Abraham: wat zullen hier deze 7 ooilammeren, die gij bijzonder gesteld hebt? En hij zeide: dat gij de 7 ooilammeren van mijn hand nemen zult, opdat het mij tot een getuigenis zij dat ik deze put gegraven heb. Daarom noemde men die plaats Berzeba, omdat die beiden daar gezworen hadden. Alzo maakten zij een verbond te Berzeba. Daarna stond Abimelech op en Pichol zijn krijgsoverste en zij keerden weder naar het land der Filistijnen. En hij plantte een bos in Berzeba en riep aldaar de naam des Heren aan, des eeuwige Gods aan. En Abraham woonde als vreemdeling vele dagen in het land der Filistijnen.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de u voorgelezen versen uit Genesis 21. Genesis 21, de versen 22 tot en met 34, waarvan we nu alleen de laatste drie versen aan u voorlezen. Alzo maakten zij een verbond te Perzeba. Daarna stond Abimelech op en Pichol zijn krijgoverste, en zij keerde weder naar der Filistijnen land. En hij plantte een bos in Berzeba en riep aldaar de naam des Heren, des eeuwigen Gods aan. En Abraham woonde als vreemdeling vele dagen in der Filistijnen land. De gemeente, schrijven wij als thema onder dit schriftgedeelte Gods doorgaande leiding. Gods doorgaande leiding. En letten wij op een viertal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het initiatief van Abimelech. In de tweede plaats willen we letten op de reactie van Abraham. In de derde plaats willen we letten op het onderpand van de erfenis. En in de vierde plaats willen we letten op de eredienst te Berzeba. Dus het gaat vanavond over Gods doorgaande leiding in het leven van Abraham. En die leiding blijkt hier in dit gedeelte op een viertal punten. In de eerste plaats in het initiatief van Abimelech, de versen 22 en 23. Het gaat niet van Abraham uit, het gaat helemaal van Abimelech uit, die naar Abraham komt om een verbond met hem te sluiten. Maar achter dat alles, gemeente, zien wij toch Gods onzichtbare leiding, die het hart van Abimelech daartoe neigt. Onze tweede gedachte, het blijkt in de reactie van Abraham. Abraham die erop ingaat, maar die tegelijk ook heel veel wijsheid van de Heere krijgt. Om niet zomaar zonder slag of stoot ja te zeggen, maar er is nog een belangrijk punt wat op een oplossing vraagt. En Abraham, met de wijsheid die de Heere hem geeft, weet dat punt in te sluiten in die verbondssluiting. En we zullen zien dat dat voor Abraham een heel aangelegen punt is. Onze derde gedachte in het onderpand van de erfenis. Hij krijgt, doordat het in het verbond wordt opgenomen van de Heere, een zichtbaar teken dat Gods belofte in vervulling begint te gaan. En onze vierde gedachte, de eredienst te Berzeba, waar Abraham de eeuwige God aanroept. Gemeente, de laatste keer stonden wij stil in de serie Bijbellezingen over Abraham bij een heugelijke gebeurtenis, namelijk de spening van Isaac en ook de droeve gebeurtenis die daaraan verbonden was, namelijk dat Ismaël zijn kleine broertje begon te bespotten. En dat heeft daartoe geleid dat deze twee niet meer langer in dezelfde tent konden wonen. En zo moest Hagar en Ismaël worden heen gezonden. Niet dat de Heere Ismaël volledig heeft losgelaten. Zijn naam betekent God hoort. En de Heere heeft ook de stem van de jongen gehoord toen hij in doodsnood tot de Heere riep, omdat er geen water meer was. En de Heere zou hem ook zegenen en tot een groot volk maken, maar hij was niet de drager van de verbondsbelofte. En nu laten wij die lijn van Ismaël verder los en wij gaan verder met de lijn van Abraham En we zien hoe de Heere zorgt voor Abraham en hoe de Heere zorgt voor Isaac, hoe dat hij zijn verbond volvoert. Nadat dit gebeurd is, in diezelfde dagen, u kunt zich voorstellen dat Abraham daar nog heel veel gedachten over gehad heeft, want Ismaël was ook zijn bloedeigen kind. En terwijl hij daar nog over loopt te tobben, worden zijn gedachten plotseling in beslag genomen met andere zaken. Want plotseling staat daar Abimelech voor zijn tent. En notabene met zijn krijgoverste. We zouden zeggen dat is hoog bezoek. Want Abimelech was koning van Gerar. Een stadje dat gelegen was ten zuidwesten van Kanaan. En we hebben al eerder gezien, je moet het woordje koning niet invullen zoals wij dat vandaag doen. Maar de steden hadden een eigen koning. Het waren eigenlijk kleine koninkrijkjes. Niettemin was deze Abimelech een aanzienlijk man. Gerar lag niet in de nabije omgeving van Berzeba. Maar toch waren de afstanden ook weer niet zo groot dat de herders van Abimelech en de herders van Abraham elkaar niet tegenkwamen. En we zullen zien dat dat ook tot confrontaties heeft geleid. Deze Abimelech is trouwens voor ons geen onbekende. Het is diezelfde Abimelech die wij ook tegengekomen zijn in het 20e hoofdstuk. U weet dat Abraham bij vernieuwing, ja inderdaad bij vernieuwing, dezelfde leugen had gedaan en gezegd had dat Sara zijn zuster was in plaats van zijn huisvrouw. En voor de tweede keer heeft hij de verbondsbelofte in groot gevaar gebracht. Maar voor de tweede keer, hoewel die in dezelfde zonde valt, heeft de Heere het voor zijn kind en knecht Abraham opgenomen. En hij heeft Abimelech geboden om Sara terug te zenden naar haar wettige man. En hij heeft duidelijk gesproken, want de onvruchtbaarheid sloeg toe in het huis van Abimelech. En als Abimelech daaraan terugdenkt, dan is hij nog vervuld met hoge gedachten van God. God die tegen hem gezegd had over Abraham, hij is een profeet. En vraag of hij voor je bidden zal. En dat heeft zoveel indruk gemaakt op Abimelech dat hij ondanks de leugen toch Abraham heeft toegestaan om in dat gebied te blijven wonen. En hij heeft zelfs Abraham geschenken meegegeven. En nu komt deze Abimelech opnieuw tot Abraham. En waarom komt hij tot Abraham? Hij heeft Abraham in de gaten gehouden. Want hij woont daar in de omgeving. En één ding is overduidelijk voor Abimelech. Deze man wordt door God gezegend. Het is met deze man, zoals we dat samen gezongen hebben uit Psalm 127, dat hij het zijn beminde geeft als in de slaap. Abraham heeft heel veel tegen gehad. Hij heeft, als we het vergelijken met Lot, precies het verkeerde stuk land gekregen. Maar de Heere had beloofd dat hij Abraham zou zegenen. Overvloedig zou zegenen. En de Heere heeft dat ook gedaan. En nu is het verschillende jaren geleden. Isaac is geboren. Isaac is inmiddels gespeend. Het is verschillende jaren geleden dat hij Abimelech heeft ontmoet. En nu zoekt Abimelech hem op. Dat is een hele eer voor Abraham. Want Abraham is geen koning. Abraham is een vreemdeling. Abraham heeft niet één meter grond in het beloofde land. De Heere heeft het hem wel beloofd. dat hij dit land aan zijn zaad zal geven, maar er is niet één klein stukje grond wat Abraham zijn eigendom kan noemen. Hij is nog altijd een vreemdeling. Abimelech heeft respect voor hem. Er gaat iets van zijn leven uit. Hij ziet dat God met hem is. Hij zegt het ook tegen Abraham: God is met u in alles wat ge doet. Natuurlijk zal Abimelech waarschijnlijk het oog gehad hebben op de tijdelijke zegeningen. De tijdelijke voorspoed. En het is een voorrecht als dat opgemerkt mag worden, dat de Heere met ons is. Dat de Heere het werk van onze handen zegenen wil. Maar Abraham is veel rijker. Ik weet niet of Abimelech dat ook wel ziet. Abraham heeft niet alleen natuurlijke zegeningen. Abraham heeft geestelijke zegeningen en eeuwige zegeningen. De Heere heeft zijn verbond met Abraham opgericht. En Isaac is geboren dwars door de onmogelijkheid heen. Dat is de grootste zegen voor Abraham, de verbondsbelofte. Want uit Isaac zal het zaad geboren worden waar de Heere van gezegd heeft: in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Gemeente, hebt u oog voor de geestelijke zegeningen van Gods kinderen? Zeker, u mag ook wel oog hebben voor hun tijdelijke zegeningen. Niet dat Gods kinderen allemaal rijk zijn, maar de Heere zorgt wel voor hen. Ik heb nooit gezien de rechtvaardige nog zijn zaad zoekende brood. Daar kun je jaloers op zijn, jongens en meisjes. De godzaligheid heeft niet alleen de belofte van het toekomende leven, maar de godzaligheid heeft ook de belofte van het tegenwoordige leven. Als je een kind van de Heere mag zijn, dan zorgt de Heere voor je. In al de omstandigheden, dat alleen is al reden om de Heere te zoeken. U zegt misschien: ja, maar er zijn ook onbekeerde mensen die heel veel goeds hebben. Dat is waar. Maar het is een groot verschil of je het krijgt in Gods gunst of in zijn toelating. Een groot verschil of je het krijgt uit Gods rechterhand of uit zijn linkerhand. En je kunt beter een klein beetje krijgen uit Gods rechterhand in zijn gunst dan dat je veel krijgt uit zijn linkerhand. Niet in zijn gunst. Mag ons leven ook getekend worden door de zegeningen des Heren. Het zou groot zijn als andere mensen daar jaloers op zouden kunnen worden. En nogmaals, het is iets om jaloers op te worden. Je mag jaloers zijn op de rijkdom van Gods kinderen. En ik hoop dat het u mag vergaan zoals het Rut is vergaan, die de rijkdom heeft gezien van haar schoonmoeder Naomi. En die er alles voor over had. Die alles verliet, die Moab verliet en met haar schoonmoeder meereisde. En toen haar schoonmoeder zei: zou je niet hier blijven, Rut? Want wat wacht jou voor toekomst daar in Bethlehem? Je zult niet meetellen. Toen heeft zij gezegd: val mij niet tegen. Ik kan niet terugkeren, want uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Ik denk dat dat nog wat dieper gaat dan hier bij Abimelech. Hoewel hij toch ziet dat de Heere met Abraham is. En hij zegt tegen Abraham: zweer mij nu hier bij God, zo gij mij of mijn zoon of mijn neef liegen zult. Hij vraagt Abraham een eed af te leggen, bij zijn God te zweren. Nou, daar klinkt respect in door. Abimelech heeft respect voor de God van Abraham, die ook in zijn leven gesproken heeft. Niet tot zaligheid, voor zover wij weten, maar die wel tegen Abimelech gesproken heeft. En nu vraagt Abimelech aan Abraham om bij deze God, deze machtige God, te zweren. En als zo'n wereldse man dat vraagt, dan is dat voor Abraham een verwaardiging. Er zijn van die momenten, dan worden wij geroepen om Gods naam te belijden. Dan mogen we niet zwijgen. En dit is zo'n moment in het leven van Abraham, dat hij niet mag zwijgen en dat hij niet kan zwijgen. Want het gaat hier niet om een verkeerde zaak, het gaat hier niet om een zondige zaak, nee. Achter dit alles, en zo heeft Abraham dat ook ervaren, achter dit alles is de leiding des Heren. De hand des Heren, hij heeft er niks voor hoeven doen. Het verzoek had van hem uit kunnen gaan of Abimelech een verbond met hem zou willen maken. Maar nee, de Heren zorgt ervoor dat Abimelech naar hem toe komt. Met de vraag om een verbond te maken. En dat met het oog ook op het nageslacht. Want Abimelech zegt, zo gij mij of mijn zoon of mijn neef liegen zult. Kijk, wat is er aan de hand? Abraham beschikt over een leger. Dat hebben we overdacht. Toen de oorlog uitbrak in Israël. Abraham was de eerste generaal. En als bondgenoot kan Abraham heel waardevol zijn. Dat heeft Abimelech ook beseft. Dat is ook wel gebleken in de strijd met die koning van Sodom. Hoe Abraham te hulp gekomen is in die strijd. Als bondgenoot kan Abraham heel waardevol zijn. Maar als vijand kan Abraham heel erg gevaarlijk zijn. En nu zoekt Abimelech niet de strijd, maar hij zoekt de vriendschap. Hij zoekt het bondgenootschap met het oog op zijn zoon, met het oog op zijn neef. En hij zegt, naar de weldadigheid die ik bij u gedaan heb, zult gij doen bij mij. En bij het land waarin gij als vreemdeling verkeert. Hij zegt, Abraham, moet je eens luisteren, ik ben goed voor je geweest. Je mocht van mij hier wonen, ik ben gastvrij geweest en nu vraag ik je ook een gunst. En zou je dan naar mij toe willen doen zoals ik naar u toe heb willen doen? Nou, daar ligt inderdaad wel een verplichting voor Abraham. In ieder geval een morele verplichting. Hij mag best gedenken aan de wijze waarop Abimelech met hem is omgegaan. Als Abimelech hem weggestuurd had naar die leugen, was het ook rechtvaardig geweest. Maar de Heer heeft het hart van deze man geneigd om zo goed voor hem te zorgen. En ja, dat brengt ook een verplichting met zich mee. Daar is ook de naam des Heren aan verbonden. En we zullen zien, de Heere leidt dit. De Heere geeft Abraham deze eer, dat hij als een koning behandeld wordt. Want die Abimelech die staat naast hem, die wil een verbond met hem maken als was hij gelijkwaardig. En Abraham is niet gelijkwaardig, Abraham is een vreemdeling. Abraham heeft helemaal niks te vertellen in het beloofde land. Maar de Heere geeft hem eer. We zien dat hier vervuld wordt wat de Heere altijd in het leven van zijn kinderen gaat vervullen. Hij zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Onze eerste gedachte, het initiatief van Abimelech. We gaan naar onze tweede gedachte, de reactie van Abraham. En Abraham zeide, ik zal zweren. Dat is wat, hij is direct bereid. Hij gaat positief op dat verzoek in. Hij wil best een eed afleggen. En hij gevoelt dat hij daar van de Heere ook toestemming voor krijgt. Mag dat wel? Mag je wel een verbond sluiten met een heiden? mag hij er wel op ingaan? Is dat geen verzoeking? We moeten er wel op letten, gemeente, dat het hier gaat over puur maatschappelijke zaken. Zaken die geregeld dienen te worden. Het gaat hier niet om vermenging. Vermenging, dat was niet toegestaan. Als er straks een vrouw gezocht wordt voor Isaac, dan zegt Abraham niet tegen zijn knecht, ga eens even naar Abimelech toe. Want misschien loopt daar nog wel een aardige vrouw voor Isaac rond. Nee, dan stuurt hij zijn knecht niet naar Gerar toe, maar dan stuurt hij zijn knecht veel verder weg naar Haran. Om een vrouw te zoeken die echt bij Isaac past. Dus Abraham wil geen vermenging. Dat heeft de Heere verboden. Hij zoekt geen vermenging. Maar het gaat hier om puur maatschappelijke dingen. Waarvan het voor Abraham belangrijk is dat ze geregeld worden. En waarvan het voor Abimelech ook belangrijk is dat het geregeld wordt. En ik denk dat er voor Abraham ook een geestelijk punt heeft meegewogen. Want ja, wat had de Heere beloofd, jongens en meisjes? De Heere heeft dit land aan Isaac beloofd en aan zijn nakomelingen. En Abraham is oud. Abraham is eigenlijk al een hele oude man. Hoe lang zal hij nog leven? En straks is hij gestorven en ja, dan blijft Isaac over en Isaac heeft ook geen grond. Geen centimeter grond in dit hele land. Hoe moet dat straks? Zullen ze Isaac niet verdrijven? Hoe zal Isaac hier ooit bezittingen verkrijgen? En ik denk dat Abraham heeft mogen zien, gemeente, dat de Heere dat begint op te lossen hier. Want van dit verbond zal Isaac straks de vruchten plukken. Dat had Abraham zo niet kunnen regelen. Hij heeft er misschien wel eens aan gedacht, maar hier zien we dat het waar wordt. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. De Heere voorziet in zijn wonderlijke leiding, weet wat Isaac straks nodig heeft, weet wat er allemaal te gebeuren staat. Maar er is nog een zaak. En die zaak moet ook geregeld worden. En in de wijsheid die Abraham van de Heere krijgt, bundelt hij die zaken tezamen. Aan de ene kant de beveiliging, dat zij elkaar niet tot een vijand zullen zijn en elkaar niet zullen uitroeien, zoals dat gebeurt met vorsten voor wie de omtrek te klein wordt. Maar er is nog een punt. Eigenlijk een heel klein punt, zouden we zeggen. Dat is het punt van de waterput. Wat is er dan met die waterput? Er staat in vers 25, Abraham berispte Abimelech ter oorzake van een waterput die Abimelechs knechten met geweld genomen hadden. Wat is er aan de hand? Wel, die knechten van Abraham, die hebben een put gegraven. Een waterput. En zo'n waterput, zeker in Berzeba, ligt helemaal in het zuiden. Het ligt tegen de Negev-woestijn aan. En ja, in die omgeving, u begrijpt, dan is water is van levensbelang. Je hebt water nodig voor de dieren, maar je hebt ook water nodig voor de mensen. En waterputten waren heel vaak de aanleiding voor oorlogen. Waterputten vormden vaak de inzet van de strijd. Want wie een put heeft, die heeft water. En wie water heeft, die heeft leven. Dus dat eigendomsrecht van zo'n put is van groot belang. Dat zal ook later wel blijken als we verder kijken in de geschiedenis straks, de geschiedenis van Isaac. Dan is het straks heel belangrijk dat Isaac zich eigenaar mag noemen van deze put. Want er breekt straks groot grote strijd uit over die waterputten. En wat is er gebeurd? Abraham heeft die put laten graven en die knechten van Abimelech, die daar ook langskomen met hun kudde, die dachten dat is mooi. Een put, dat is een bruikbare put, dank je wel Abraham, voor het werk dat je eraan gedaan hebt. En zij hebben die put afgepakt. En zij gebruiken die put nu, alsof het hun put is. En die zaken die moeten wel even geregeld worden. En dit is het moment waarop Abraham voelt dat de zaken geregeld moeten worden en dat de zaken geregeld mogen worden. En ik las bij een van de verklarers, dat leert ons ook dat wij in het maatschappelijke leven de zaken wel mogen regelen. Mogen vastleggen. Dat doet Abraham ook. En later blijkt dat dat heel erg belangrijk is, dat het goed geregeld was. Er zijn van die zaken die mensen soms bij de notaris laten regelen. Dus ja, moet dat nou? Kun je dat niet gewoon op zijn beloop laten? Komt toch allemaal wel goed? Nou nee, dat heeft Abraham niet gedaan. Hij heeft het niet op zijn beloop gelaten. Hij heeft het belang daarvan ingezien voor zijn zoon. Als hij het nu niet regelt, dan zit Isaac straks met een groot probleem. En hij begint daarover tegen Abimelech. Hij zegt, ik wil best dat verbond met u aangaan. Maar er is één zaak, die moeten wij daar niet buiten laten. Die moeten we in die verbondsluiting betrekken. En dat is de zaak van die waterput. En dan zegt Abimelech, ik heb niet geweten wie dit stuk gedaan heeft. En ook hebt gij het mij niet aangezegd en ik heb er ook niet van gehoord dan heden. Hij zegt, Abraham, je vertelt me wat nieuws, het is voor de eerste keer dat ik daarvan hoor. En ik zou niet weten, wie heeft dat dan gedaan van mijn herders? En wanneer is dat dan precies gebeurd? Ik weet er helemaal niks van. Hij betwist niet, dat is heel belangrijk, hij betwist niet het feit dat die put aan Abraham toebehoort. En ik denk dat we ervan uit mogen gaan dat hij hier ook de waarheid spreekt, dat hij er echt niet van afgeweten heeft wat zich afgespeeld heeft. Hij ontkent het eigendomsrecht niet. En daarmee doet hij eigenlijk al afstand van deze put. En dat is heel belangrijk, gemeente, in deze geschiedenis. En ook de houding van Abraham. We zien dat Abraham hem geen verwijten maakt. Hij had er een grote ruzie van kunnen maken. Maar Abraham beseft dat hij vreemdeling is. Abraham beseft dat hij geen rechten kan laten gelden. Hij kan niet zomaar zeggen, dat is mijn put. Hij kan wel zeggen, ik heb die put gegraven. Dat hebben mijn knechten gedaan. En in die zin is het hun put. Abraham, als de zaken rondom de put geregeld worden, dan is wat hem betreft de weg naar de verbondsluiting open. Kijk maar, hij neemt gelijk actie, vers 27. Hij nam schapen en runderen en gaf ze aan Abimelech. Een geschenk voor Abimelech, maar niet alleen een geschenk voor Abimelech. Het is ook de bereidheid om het verbond te sluiten. Want voor de sluiting van dat verbond zijn dieren nodig. U herinnert zich hopelijk nog de preek over Genesis 15, waar we gehoord hebben van de verbondsluiting tussen de Heere en Abraham. En toen heeft Abraham ook van de Heere de opdracht gekregen om dieren te slachten. En om ze te delen. Want het staat hier ook weer, die beiden maakten een verbond. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, die beiden sneden een verbond. Een verbond maken, dat doe je in het bloed. De dieren worden gedeeld, de stukken worden tegenover elkaar gelegd. De verbondsmakers naderen elkaar tussen de stukken, staande in het bloed. En dan geven ze elkaar de hand. En zo wordt het verbond in het bloed vastgemaakt. Zo wordt hier het verbond gesloten tussen Abraham en tussen Abimelech. Groot verschil met Genesis 15. Toen hoefde Abraham niet tussen de stukken door te gaan. Toen ging de Heere alleen. Want het verbond dat ligt vast in God en niet in Abraham. Maar hier moet hij wel tussen de stukken doorgaan. Maar wat zal het hem herinnerd hebben aan dat verbond, aan die verbondssluiting? En jongens en meisjes, wat had de Heere ook alweer gezegd in Genesis 15? Uw zaad zal ik dit land geven. En daar komt de Heere nu op terug. In deze verbondssluiting laat de Heere zien dat hij terugkomt op de verbondssluiting uit Genesis 15. Dat hij doet wat hij beloofd heeft. En dat inderdaad dit land aan Abraham, Isaac en zijn nakomelingen gegeven zal worden. Deze verbondssluiting is een bevestiging van het verbond Gods en de belofte die de Heere gegeven had. De reactie van Abraham. We gaan naar onze derde gedachte. Het onderpand van de erfenis. Want kijk eens wat Abraham doet. Hij geeft die dieren die nodig zijn voor de verbondssluiting. Maar hij heeft 7 ooilammeren. Dat zijn vrouwelijke dieren. En die 7 ooilammeren die zet hij apart. Niet bij die andere dieren. En deze geeft hij ook niet als een geschenk zoals die andere dieren. Hij heeft met deze 7 lammeren een speciale bedoeling. En wat is zijn bedoeling? Nou, ik heb net gezegd, de zaken moeten goed geregeld worden. De zaken rondom de put. En daar heeft dit mee te maken. Die dieren, die zijn eigenlijk voor Abraham als een soort kwitantie van de overdracht. Als Abimelech deze dieren aanvaardt, dan spreekt Abimelech daarmee uit, zo bedoelt Abraham dat, dan spreekt Abimelech daarmee uit dat die put ook in het verbond begrepen is. En dat die put het eigendom van Abraham geworden is. En daar kan Abraham dan later op terugvallen. Daar kan Isaac later ook op terugvallen. Ze kunnen straks zeggen, dat is, wij zouden zeggen, dat is notarieel geregeld. Dat ligt vast. Deze put is ons eigendom. Dat is op een eerlijke manier gegaan. Later zien we ook als Abraham zijn vrouw moet begraven, doet hij dat op dezelfde manier. Dan vindt hij ook dat de zaken goed geregeld moeten worden. Dan zeggen die zonen vanuit, joh, dat stuk land, dat mag u wel hebben. Nee, zegt Abraham, ik wil het kopen. Het moet mijn eigendom zijn. En dan betaalt hij daar een gigantisch bedrag voor. Overdreven veel. Ze kloppen hem de zak leeg, zou je kunnen zeggen. Maar hij laat het gebeuren, want het is voor hem heel erg belangrijk te mogen weten dat het zijn eigendom is. En dat is het mooie van deze geschiedenis. Want ja, je zit daarover na te denken bij de voorbereiding. Waarom staat het nou in de Bijbel? Is dit nou een belangrijke geschiedenis? Is dit nou een belangrijke episode uit het leven van Abraham? Kun je dat niet beter overslaan en maar gaan naar het offer van Isaac? Dat is toch veel geestelijker dan dit? Nou, het geestelijke aan dit, gemeente, dat is dat die put, dat is het eerste kleine stukje grond wat Abraham heeft in het beloofde land. En die put, die waterput, dat is het onderpand dat hij van de Heere krijgt, dat de Heere zijn belofte zal vervullen. Uw zaad zal ik dit land geven. Kijk, als Abraham voorheen rondliep en hij dacht, dit land, welk stukje is dan van mij waar? Nergens, niets. Maar na vandaag kan hij zeggen, ja, er is een heel klein stukje grond. Er is een heel klein plaatsje, dat is mijn eigendom. Dat is het begin van de erfenis. Want de rest zal volgen, dat heeft de Heere beloofd. Die put is een onderpand en daarom is die put niet zomaar iets kleins voor Abraham, maar die put is voor hem een grote zaak. De dingen moeten geregeld worden. Weet u wat ik zo mooi vind? We hebben wel eens eerder over de erfenis gesproken. De Heer heeft er wel eens eerder over gesproken. En weet u nog dat Abraham daar nooit op inging? Wij zouden zeggen, dat is mooi als je weet van, mijn zaad zal dit land krijgen. Abraham ging daar nooit op in. Weet u nog wat Abraham deed? Toen, als de Heer over de erfenis begon, dan begon Abraham over de erfgenaam. Isaac. Zolang Isaac niet geboren was, wat moest Abraham met de erfenis? Als hij straks zou sterven en er was geen opvolger, dan was dat hele verhaal over de erfenis, dat had geen waarde. Eerst de erfgenaam. En er is wat veranderd in het leven van Abraham, want de erfgenaam is er. Isaac is geboren. En nu Isaac geboren is, nu kan Abraham zich bezighouden en houdt hij zich ook bezig met de erfenis. Is dat geen diepgeestelijke les die de Heere ons hiermee leren wil? Veel mensen zijn bezig met de erfenis. Ze zijn bezig met de zaligheid, ze zijn bezig met de hemel, ze zijn bezig... En ze zijn niet bezig met de erfgenaam. Maar zolang je de erfgenaam niet hebt, Christus, wat moet je dan met de erfenis? Want de erfenis is aan de erfgenaam verbonden. En als die erfgenaam in je hart mag zijn, dan is de tijd aangebroken om met de erfenis bezig te zijn. Dat kunnen we van Abraham leren. Nu weet hij, die erfenis die moet vast komen te liggen. Dat moet geregeld zijn. Abimelech begrijpt het nog niet helemaal. Hij zegt tegen Abraham, wat zullen die 7 ooilammeren die gij hier bijzonder gesteld hebt? 7? Waarom 7? Dat is symboliek. Het woordje 7, het getal 7, heeft in de Bijbel een bijzondere betekenis. En het woord 7 heeft alles te maken met het woord eedzweren. Je zou het Hebreeuwse woord voor eedzweren ook kunnen vertalen in het Nederlands met zevenen. Dus 7 en eed heeft alles met elkaar te maken. Het getal 7 duidt op een eed. De naam Berzeba zou vertaald kunnen worden, put van de eed. Maar de naam Berzeba kan letterlijk vertaald worden met de 7 bron. Dus 7 en eed, daar kun je een isgelijkteken tussen zetten. En door die 7 dieren, dat is de symboliek, door die 7 dieren te geven voor die put, betrekt Abraham die put in het verbond, het bredere verbond, wat hier gesloten wordt met Abimelech. De put van de eed, de put die hij verkregen heeft, op een hele wettige manier, namelijk in de weg van verbondsluiting en door het doen van een eed. Daar kan Abimelech niet meer van af. Abimelech schenkt die put aan Abraham met een eed. Als Abimelech die lammeren accepteert, dan geeft hij Abraham de rechten.
En nou begrijpt u misschien het belang van deze gebeurtenis. Die putgemeente, dat is voor Abraham als een wolkje van eens manshand. Het is maar een heel klein stukje, een heel klein begin. Nee, hij heeft nog niet het hele land. Nog lange niet. Maar het is een bemoedigend begin. De Heere is bezig om zijn belofte waar te maken. Hij stuurt Abimelech naar hem toe. Hij krijgt het eerste stukje van de erfenis. En dat is voor Abraham niet klein. De Heere zegt later tegen Zerubabel: wie veracht de dag der kleine dingen? Die kleine dingen zijn niet klein. Deze kleine put is niet klein, dat is iets groots. Een handjevol geld, dat kan het begin zijn van een grote schat. En als de Heere beloofd heeft dat hij die schat zal geven, dan is het begin van die schat is niet klein. Die put is het begin van het hele land. En kinderen des Heren, laat dat nou voor u ook tot bemoediging zijn vanmorgen, vanavond. U krijgt niet ineens de hele erfenis. Dat zou u wel willen. Maar nee, het begint met kleine dingen. En wie veracht de dag der kleine dingen? Want die kleine dingen die de Heren geeft, dat zijn een bevestiging dat hij bezig is om zijn belofte te vervullen die hij u gedaan heeft. En dat doet hij bij Abraham stukje voor stukje en beetje bij beetje. Een vreemdeling, maar wel met een klein stukje erfenis, een put. En straks dan krijgt hij er nog een paar meter bij, een graf. Een graf. Ook zijn graf. Eerlijk aangekomen. Het begin van wat de Heere straks allemaal doen zal en geven zal, vastgemaakt in een verbond. En ja, waar ligt straks de grens van Kanaan? In het noorden, daar ligt de grens in Dan. Dat is het uiterste noorden. En waar ligt de grens van het beloofde land in het zuiden? Bij deze waterput. Ziet u dat het niet iets kleins is? De Heere zegt: Abraham, dit stukje, dit kleine begin is de grens. Van hier tot helemaal straks in het noorden. Dat zal het land zijn dat ik aan u en aan uw nakomelingen geven zal. Een zichtbaar onderpand. Zoals de Heere zijn kinderen soms ook van die zichtbare tekenen geeft. Die voor anderen maar een kleinigheidje zijn. Maar die voor hun van zo grote betekenis zijn. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. We gaan naar onze vierde gedachte. In de eredienst te Berzeba, eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 136, de versen 21, 22, 23. Die hun land dat de ogen streelt, Israël heeft toebedeeld, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. 136, 21 tot en met 23.
Thank you.
in de eredienst te Berzeba. Alzo maakte zij een verbond te Berzeba. Daarna stond Abimelech op en Pichol zijn krijgoverste en zij keerde weder naar de Filistijnenland. Zo wordt het nu al genoemd, hoewel de Filistijnen daar waarschijnlijk later pas zijn gaan wonen. Maar dit is het land dat straks der Filistijnenland zal zijn. Wel fijn dat Pichol erbij was, jongens en meisjes, want er was een getuige. En in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Ook Gods voorzienigheid. En dan staat er, hij plantte een, hij, dat is Abram, een bos in Berzeba. Hoe moeten we dat zien? Een bos, dat deden toch de heidenen, die hadden bossen waar ze onreinheid bedreven. Nou, het woordje bos, dat hoeft hier niet een heel bos te betekenen. Het kan ook één boom zijn. Het heeft de betekenis van een tamarisk. Dus wat doet hij? Hij plant een tamarisk. En waarom doet hij dat? Nou ja, het is het zuiden, het is bijna de woestijn, het is warm. En dit is een gedenkplaats. En als Abraham daar wil zijn, dat hou je niet zonder de schaduw. Is een groene boom, daar in een dor gebied. Daar gaat een prediking vanuit, symboliek. Een groene boom, het beeld van Gods trouw. Net als de groene boog rondom de troon. Groen, de kleur van Gods trouw. Bovendien kan zo'n boom heel oud worden. En heel opmerkelijk dat Abraham het straks heeft over de eeuwige God. God is de eeuwige God, dat symboliseert eigenlijk deze boom. Deze plaats moet herkenbaar zijn, deze plaats moet vindbaar zijn, deze plaats moet aangeduid kunnen worden. Isaac moet het later kunnen vinden. Het altaar daar bij die tamarisk, dat is de plaats waar het verbond gesloten is, dat is de plaats van het begin. Waar de Heere zijn verbond bevestigd heeft. Dat is de bedoeling, het is niet uit bijgeloof, maar Gods daden herdenken. Zoals dat in het Oude Testament meer gebeurde. Samuel zette een steen. Eben Haezer, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Abraham plant een tamarisk. Als zichtbaar teken van wat de Heere heeft gedaan. De grote daden Gods, die waard zijn om herdacht te worden. Hebt u ook zulke gedenktekens? Zulke plaatsen die je nooit meer vergeet. Want als de Heere spreekt, dat vergeet je niet meer. Dan zeggen Gods kinderen vaak, ik kan het plekje nog aanwijzen. Toch? Als de Heere je banden breekt, als de Heere je gebed verhoort, als de Heere ruimte geeft in je ziel. En dan kunnen we niet altijd een boom planten, maar er zijn toch wel eens van die zichtbare tekenen. Ja, wat kan het Gods kind soms ter harte gaan als er een kerkgebouw wordt afgebroken waar de Heere tot je ziel gesproken heeft. Want daar is het wel gebeurd. Of dat je een huis verlaat. En in een ander huis gaat wonen waar de Heere wel tot je ziel gesproken heeft, daar is het wel gebeurd. Van die zichtbare herinneringstekens. En de Heere is het ook waard om gedacht te worden. En hij riep al daar de naam des Heeren aan. Hoofdletters. De onveranderlijke. Natuurlijk is daar een altaar. Gods knechten, Gods kinderen leefden bij het altaar. Abraham, Isaac en Jacob, ze waren altijd bij het altaar. Ze hebben geleefd bij het offer. Ze zagen uit naar de komende Christus. Ze hebben beseft dat het verbond der genade in hem vastlag, buiten zichzelf. En zo hebben ze geroepen bij het bloed om de zegen en de gunst des Heren. En dat in een heidense omgeving. Geen mens die naar de kerk ging.
geen mens die deze God diende in dit land. Abraham was een uitzondering met de zijn. Hij kwam er wel vooruit. Want riep de naam des Heren aan, dat is een omschrijving van de openbare godsdienst. Dit is niet het verborgen gebed, maar dit is de openbare dienst van offer en van gebed. Hij liet het wel zien aan zijn omgeving. Doen wij dat ook? Is het aan ons leven te zien wie we dienen? Merkt onze omgeving ook waar onze verwachting van is? Of is het beperkt achter de tentdeur, achter de voordeur? Zo was het bij Abraham niet. Hij riep aldaar de naam des Heren aan, bij die put, bij dat altaar, bij dat water. Alles bevatte een prediking. En dan noemt hij de Heere de eeuwige God. Er zijn van die deugden van de Heere die soms op een bijzondere manier spreken. Er kunnen wel eens tijden zijn in het leven van een kind van God dat de alomtegenwoordigheid van God hen zo vertroost. Er kunnen wel eens momenten zijn dat de almacht van God hen zo vertroost. Er kunnen tijden zijn dat ze bezet zijn met de rechtvaardigheid van God. En er kunnen momenten zijn dat de barmhartigheid van God hen overweldigt. En hier is het de eeuwigheid die Abraham overweldigt. Hij roept de eeuwige God aan. Als hij terugkijkt in de geschiedenis, waar is de Heere in zijn leven begonnen? Als hij terugkijkt voor zijn geschiedenis, dan komt hij in de eeuwigheid terecht. Waar de Heere aan hem heeft gedacht. In zijn soeverein welbehagen. En als hij vooruitkijkt, ach ja, hij heeft nog maar een klein stukje. Maar deze God is de eeuwige God. Als hij verder kijkt, dan ziet hij dat de Heere zijn woord waar zal maken. En dat hij dat doen zal tot in der eeuwigheid. We gaan het straks zingen uit de 90ste psalm van eeuwigheid. Tot eeuwigheid zijt gij God. Hij riep de eeuwige God aan. De verbondsgod, van wie het genadeverbond ook tot in der eeuwigheid is. En hij woonde als vreemdeling in het land van de Filistijnen. Hij ging zich niet verzwageren. Dat is een zegen als je zo godvruchtig mag zijn dat je in een heidense omgeving je niet vermengt met die omgeving. Een goede relatie hebt met de omgeving, dat heeft Abraham. De bescherming geniet van de omgeving, maar je niet verzwagert met de omgeving. Maar ook wat een beproeving. Het zal hem ook wel eens aangevlogen hebben. Uw zaad zal ik dit land geven. Nou, Abraham, vertel eens. Wat is er allemaal al van je? Hoeveel kilometer? Ach, ik heb alleen maar die put. Het heeft nog honderden jaren geduurd, hè? Eerdat dat hele land in de bezitting kwam. Ja, kijk, zo oefent de Heer het geloof van zijn kinderen. Nee, ze krijgen niet ineens de hele erfenis. Ze krijgen maar stukje voor stukje. Van de weldaden die Christus verworven heeft. Het is allemaal voor Gods volk bestemd, dat is waar. Maar ze krijgen daar niet allemaal in één keer zicht op. De Heere oefent hun geloof. Dat heeft hij bij Abraham ook gedaan, nu en straks bij de begrafenis van Sarai. En wij staan erachter. Hij heeft door het geloof aan de Heere vast mogen houden. En we weten hoe de Heere zijn woord gehouden heeft. Hij is een waarmaker van dat woord door de eeuwen heen. God is met u. En gemeente, laten we dat zoeken. Voelt u zich aan dat volk verbonden? Zoals Abimelech uitwendig en Rut geestelijk. Uw volk is mijn volk, uw God mijn volk, mijn God. Rust toch niet tot je net als Abraham weten mag daarin te delen. Dat is een zoektocht geweest, dat is strijd geweest, dat is een stervensweg geweest. Maar de Heere heeft van stap tot stap hem geleid. Eerst de erfgenaam en dan de erfenis. Maar zo zeker als je de erfgenaam hebt, zo zeker krijg je de erfenis. Amen.